Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar de bedezang voor de predikatie. O God die onze Vader zijt, die te alle tijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wilt betonen. En wat er verder volgt, de bedezang voor de predikatie. En uit Gods heilige en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jeremia, en daarvan het 15e hoofdstuk. Wij herzeggen nu Jeremia 15. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 27e vers, daar ik moet zien hoe snoodaards uw wet verlaten, heeft beroering mij bevangen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Jeremia 15. Maar de Heere zeide tot mij: al stond Mozes en Samuel voor mijn aangezicht, zo zou toch mijn ziel tot dit volk niet wezen. Drijf hen weg van mijn aangezicht en laat hen uitgaan. En het zal geschieden, wanneer zij tot u zullen zeggen, waarheen zullen wij uitgaan? Dat gij tot hen zult zeggen, zo zegt de Heere, wie ten dode, ten dode, en wie ten zwaarde, en wie ten honger, en wie ter gevangenis, want ik zal bezoeking over hen doen, met vier geslachten, spreekt de Heere, met het zwaard om te doden, en met de honden om te slepen, en met het gevogelte des hemels, en met het gedierte der aarde, om op te eten en te verderven. En ik zal hen overgeven tot een beroering aan alle koninkrijken der aarde, vanwege Manasse, zoon van Jehizkia, koning van Juda, om hetgeen hij te Jeruzalem gedaan heeft. Want wie zou u verschonen, o Jeruzalem? Of wie zou medelijden met u hebben? Of wie zou aftreden om u naar vrede te vragen? Gij hebt mij verlaten, spreekt de Heere. Gij zijt achterwaarts gegaan. Daarom zal ik mijn hand tegen u uitstrekken en u verderven. Ik ben des berouwens moede geworden. En ik zal hen wannen met een wan in de poorten des lands. Ik heb mijn volk van kinderen beroofd en verdaan. Zij zijn van hun wegen niet wedergekeerd. Hun weduwen zijn mij meerder geworden dan zand der zeeën. Ik heb hun over de moeder doen komen een jongeling, een verwoester op de middag. Ik heb hem haastelijk haar doen overvallen, de stad met verschrikkingen. Zij die zeven baarde is zwak geworden. Zij heeft haar ziel uitgeblazen. Haar zon is ondergegaan als het nog dag was. Zij is beschaamd en schaamrood geworden. En hun lieder overblijfsel zal ik ten zwaarde overgeven voor het aangezicht in haar vijanden, spreekt de Heere. Wee mij, mijn moeder, dat gij mij gebaard hebt, een man van twist en een man van krakeel ten ganse landen. Ik heb hem niet op woeker gegeven, ook hebben zij mij niet op woeker gegeven, nog vloekt mij een ieder van hen. De Heere zeide, zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn, zo ik niet in tijd des kwaads en in tijd der benauwdheid bij de vijand voor u tussenkomen. Zal ook enig ijzer het ijzer van het noorden of koper verbreken? Ik zal uw vermogen en uw schatten tot een roof geven zonder prijs. En dat om al uw zonden en in al uw landpalen. En ik zal u overvoeren met uw vijanden in een land dat gij niet kent. Want een vuur is aangestoken in mijn toorn. Het zal over u branden. O Heere, gij weet het. Gedenk mijner. En bezoek mij, en wreek mij van mijn vervolgers. Neem mij niet weg in uw langmoedigheid over hen. Weet dat ik om uwentwil versmaadheid draag. Als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. En uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten. Want ik ben naar uw naam genoemd, o Heere, God der Heerscharen. Ik heb in de raad der bespotters niet gezeten, nog ben van vreugde opgesprongen. Vanwege uw hand heb ik alleen gezeten, want gij hebt mij met gramschap vervuld. Waarom is mijn pijn steeds durende en mijn plaag smartelijk? Zij weigert geheeld te worden. Zoudt gij mij ganselijk zijn als een leugenachtige, als wateren die niet bestendig zijn? Daarom zegt de Heere alzo, zo gij zult wederkeren, zo zal ik u doen wederkeren. Gij zult voor mijn aangezicht staan. En zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als mijn mond zijn. Laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. Want ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen vaste muur. Zij zullen wel tegen u strijden, maar u niet overmogen. Want ik ben met u, om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt de Heere. Ja, ik zal u rukken uit de hand der bozen, en ik zal u verlossen uit de handpalm der tirannen.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze uren van voorbereiding vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Jeremia 15 en daarvan het 19e vers, Jeremia 15, vers 19, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Daarom zegt de Heere alzo: zo gij zult wederkeren, zo zal ik u doen wederkeren. En gij zult voor mijn aangezicht staan. En zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als mijn mond zijn. Laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden de woorden uit Gods mond. De woorden uit Gods mond. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, het zijn ontdekkende woorden. In de tweede plaats, het zijn separerende woorden. En in de derde plaats, het zijn onveranderlijke woorden. De woorden uit Gods mond. In de eerste plaats, het zijn ontdekkende woorden. We zullen dat horen in onze eerste gedachte, hoe dat de Heere de profeet Jeremia ontdekt. Hij is niet op zijn plaats. In de tweede plaats, het zijn separerende woorden. De Heere spreekt bij monden van Jeremia en hij moet onderscheid maken tussen het kostelijke en het snode. En onze derde gedachte, het zijn onveranderlijke woorden. Het slot van onze tekst, Jeremia mag zich niet aanpassen aan het volk. Hij moet zich aanpassen aan het woord. En het volk moet zich aanpassen aan hem. Het woord blijft onveranderlijk. Gemeente, de laatste keer hebben wij stilgestaan bij de reuk van Gods neus. We hebben gezien, jongens en meisjes, dat de Heere ook ruiken kan. En dat er maar één reuk is die de Heere behaagt, en dat is de reuk van Christus. Eigenlijk was dat al een voorbereidingspreek over de neus van de Heere. Twee mensen, de ene, voor de een is het evangelie een reuken des doods ten dode. En voor een ander een reuken des levens ten leven. Vanmorgen gaat het over Gods mond. De Heere heeft ook een mond. Ja, niet zoals wij een mond hebben, maar de Heere vergelijkt zich daarbij. Zoals wij een mond hebben, zo heeft de Heere als het ware ook een mond. Waar hebben wij onze mond voor, jongens en meisjes? Je neus heb je om te ruiken. En je mond heb je, ja, om verschillende redenen. Je mond heb je bijvoorbeeld om te eten. Normaal gesproken kun je zonder mond niet eten. Heeft de Heere daar ook een mond voor nodig? Nee, de Heere behoeft geen eten. Hij wordt van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. De Heere heeft geen lichaam te onderhouden. Wat doen wij nog meer met onze mond? Spreken. Zonder mond kun je niet spreken. En dat is ook het beeld wat de Heere hier gebruikt. Zoals wij een mond hebben om te spreken, spreekt de Heere ook. En hij spreekt anders dan wij. Er staat in de Bijbel, hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Zo kunnen wij niet spreken. Zijn spreken is een scheppend spreken. Maar de Heere spreekt ook wel door de mond van mensen, door de mond van zijn knechten. Zo lezen wij in de Bijbel bijvoorbeeld van de mond van de heilige profeten. En we lezen van de mond van David. Deze knechten van de Heere waren als Gods mond. Door hen sprak de Heere tot het volk. En zo is het ook in de tekstwoorden die vanmorgen onze aandacht vragen, gemeente. Genomen uit de tijd van de profeet Jeremia. Het is een tijd van grote droogte. Misschien herinnert u zich nog vorig jaar tijdens de droogteperiode, dat we ook een van de versen uit dit gedeelte bepreekt hebben. Dat ging over het vorige hoofdstuk, het 14e hoofdstuk, en daarvan het 22e vers. Zijn er onder de ijdelheden der heidenen die doen regenen? Of kan de hemel droppelen geven? Zijt gij die niet, o Heere onze God, daarom zullen wij op u wachten, want gij doet al die dingen. Reeds toen hebben wij gezien dat de droogte in de dagen van Jeremia een verschrikkelijke droogte was. Het volk had de Heere verlaten. Een gemeente wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Daar is het volk van Juda achtergekomen. Er kwam zo'n grote droogte dat de mensen eronder zuchten en zelfs ook de dieren. Er worden voorbeelden genoemd in dat 14e hoofdstuk. We lezen in het 2e vers: Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt. Ze zijn in het zwart gekleed ter aarde toe en Jeruzalems geschrei klimt op. Dus de mensen lopen zelfs rond in rouwklederen. Als het ware sterven zij levende. En ze gaan terug tot de Heere. Ze keren zich naar Gods huis. De profeet roept tot de Heere. Hij ziet de nood van het volk. Hij is er ook mee bewogen. Maar de Heere wijst zijn gebed af. Er staat in het 11e vers van hoofdstuk 14 dat de Heere zegt: bid niet voor dit volk ten goede. En ofschoon zij vasten, ik zal naar hun geschrei niet horen. En ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, ik zal aan hen geen welgevallen hebben. Maar door het zwaard en door de honger en door de pestilentie zal ik hen verteren. Dat is wat, gemeente, als er zo'n grote nood is. En de Heere hoort zelfs niet meer naar zijn knecht. De Heere wijst het gebed af voor het volk. Stop er maar mee om voorbeden te doen, want ik zal toch niet naar u horen. En het volk roept tot de Heere. Ze komen naar Gods huis. Zij lijken de Heere te zoeken, maar er komt geen verandering. En de Heere zegt aan het begin van dit 15e hoofdstuk: zelfs al stonden Mozes en Samuel voor mijn aangezicht, zo zou toch mijn ziel tot dit volk niet wezen. Drijf hen weg van mijn aangezicht en laat hen uitgaan. De Heere zegt tegen Jeremia: laat deze mensen maar naar huis gaan. Ze zijn wel naar de tempel gekomen, maar laat ze maar naar huis gaan, want ik zal toch niet horen. Gemeente, dat valt bij Gods knecht in de verkeerde aarde. Misschien kunt u zich daar wel iets bij voorstellen. Jeremia had deze mensen zo graag getroost. Hij had ze zo graag gewezen op de weg van de verlossing, de Heere Jezus Christus. Denkt u dat Jeremia dat niet heel graag gedaan zou hebben? Natuurlijk had hij zo graag met een troostboodschap gekomen, maar het kan niet. De Heere verhindert het hem. De Heere sluit als het ware toe. En dan wordt Jeremia eigenlijk kriegelig. Ontevreden. Hij zegt in het 10e vers: wee mijn moeder dat ge mij gebaard hebt. Een man des twistes en een man des krakeels. de ganse landen. Hij is zo teleurgesteld. Ja, eigenlijk is hij teleurgesteld in God, in zijn zender. Hij zegt in het 18e vers, zoudt gij mij ganselijk zijn als een leugenachtige, als wateren die niet bestendig zijn. Hij zegt, Heere, het is eigenlijk precies hetzelfde als de teleurstelling van het volk. Het volk komt tot de grachten. De tijd is droog, maar ze denken nou, in de diepe grachten, daar zal nog wat water zijn. En ze komen daar om water te putten, maar het is een leugenachtige beek, want er is geen druppel meer in. En met eerbied, Heere, zo bent u nu ook voor mij. Ik had toch op zijn minst wel verwacht dat er bij u vertroosting zou zijn onder deze omstandigheden. En ik kom er eigenlijk zo bedrogen mee uit, Heere, dat u mij geen woord geeft om dit volk te troosten. Hij is het er niet mee eens. Waarom, jongens en meisjes, waarom mag Jeremia niet troosten? Wel, Jeremia kijkt naar de buitenkant. Jeremia is verblijd. Jeremia zag al die mensen naar de tempel stromen en hij dacht, het gaat goed. Hij dacht dat zijn prediking vruchten had gedragen. Hij zag de mensen in het zwart lopen. Hij hoorde ze roepen tot de Heere. Hij dacht, het gaat goed. Maar de Heere ziet het hart aan. De Heere ziet waar het deze mensen eigenlijk om te doen is. Het is ze niet om de Heere zelf te doen. Het is ze alleen maar om water te doen. Ze willen niet van de zonde af, maar ze willen van de gevolgen van de zonde af. Het gaat hen ten diepste niet om God, maar het gaat hen om zichzelf. En de Heere zegt, Jeremia, zo kun je ze niet troosten, zo mag je ze niet troosten. Dit is niet de echte bekering. Want in de echte bekering, daar gaat het niet alleen over de gevolgen van de zonde. Maar in de echte bekering, daar gaat het over de zonde zelf. Daar gaat het over het verlangen naar mij en om met mij verzoend te mogen worden. Gemeente, wat een boodschap van morgen in deze uren van voorbereiding. De Heere ziet het hart aan. Dat kunnen Gods knechten niet. Dat kon Jeremia zelfs niet. Jeremia vergist zich. Jeremia dacht, oh, de Heere werkt rijkelijk onder de kinderen Israëls. Maar het was geen werk van de Heere. Het was eigenlijk allemaal eigen behoud. En maar gelukkig dat Jeremia deze mensen zo niet troosten mag. Want hij zou ze helemaal op het verkeerde been gezet hebben. Ze zouden later teleurgesteld uitgekomen zijn. Wat bent u er goed mee als een dienaar van het goddelijke woord doet wat de Heere hem opdraagt. Want anders komt u later teleurgesteld uit. En dan gaat de Heere op al die klachten van Jeremia niet in. De Heere legt dat naast zich neer, die beschuldiging van Jeremia, alsof de Heere leugenachtig zou zijn, alsof de Heere een bedriegelijke beek zou zijn, alsof de Heere geen waarmaker zal zijn van zijn woord. De Heere legt het allemaal naast zich neer. Dat trekt de Heere zich niet aan. En dan heeft hij een boodschap voor Jeremia en hij zegt, zo gij zult wederkeren, zo zal ik u doen wederkeren. Een hele aangrijpende boodschap eigenlijk. Wederkeren, wat betekent dat? Jongens en meisjes, je kunt dat woord ook vertalen met bekeren. Op sommige plaatsen is het vertaald met bekeren. Dus wat zegt de Heere tegen Jeremia? Hij zegt, Jeremia, je moet je bekeren. Jeremia is toch bekeerd? Jeremia is een kind van God. Jeremia is een geroepen knecht des Heren. Jeremia heeft de Heren gediend vanaf de moederschoot. Moet hij zich bekeren? Het is vanmorgen een uur van voorbereiding, gemeente. En wie moeten zich bekeren? U zult zeggen de onbekeerden. Ja, maar ook Gods kinderen moeten zich bekeren. Een dagelijkse bekering is nodig. Ook de man die op de preekstoel staat moet zich bekeren. Wederkeren, zegt de Heer. Waarvan moet hij zich bekeren? Jeremia moet zich bekeren van zijn opstand tegen God. Hij zit niet eens met God. Hij moet zich bekeren van zijn ongeduld. Hij moet zich bekeren van zijn murmureringen. Jeremia moet aan Gods kant vallen. Jeremia moet het met de Heere eens zijn, persoonlijk en ambtelijk. En als hij dat niet doet, dan is hij onbekeerd. Dan moet hij zich bekeren. Voelt u wel dat Gods kinderen en Gods knechten lang niet altijd op dat plekje zijn, gemeente, dat ze het met de Heere eens zijn? En weet u wat dan de boodschap is? Ze moeten zich bekeren. Jongens en meisjes, Jeremia die heeft dat zo vaak gezegd tegen het volk. U moet zich bekeren. Dat was voortdurend de boodschap van Jeremia. Bekeert u, bekeert u. En nu zegt de Heere tegen Jeremia, u moet uzelf bekeren. U moet uzelf niet overslaan. U bent niet op uw plek. Mijn eer moet het zwaarste wegen en niet het geroep van het volk. U moet niet proberen, Jeremia, om ze te troosten in een weg die niet recht is. U moet mij onvoorwaardelijk gehoorzamen. Wat een boodschap, volk des Heren. Als u het niet met de Heren eens bent, is voor een voorbereiding. Hoe moeten wij de Heren ontmoeten volgende week? Als u opstandig bent, als u het niet met de Heren eens bent, als u de Heren uitgemaakt hebt voor leugenachtig, als u ontevreden bent, als dan moet u zich bekeren. Wij moeten het niet zoeken aan de zijde van God, maar we moeten het zoeken aan de zijde van onszelf. De Heere zegt tegen Jeremia, zo gij zult wederkeren, zo zal ik u doen wederkeren. Jeremia had dus eigenlijk zijn ambt verspeeld, omdat hij het niet met God eens was. Jeremia, zo kun je geen dominee wezen. Je bent het of met mij eens, of je kunt mijn knecht niet zijn. En de Heere zegt vanmorgen tegen zijn kinderen, je bent het of met mij eens, of je kunt mijn kind niet wezen. Zo gij zult wederkeren, zo zal ik u doen wederkeren. Jeremia was eigenlijk afgezet als profeet. Nee, hij was nog helemaal in dienst. En het volk heeft daar verder niks van gemerkt. Maar in de binnenkamer heeft de Heere hem afgezet. En gezegd, alleen in de weg van bekering zal ik u doen wederkeren. Zo heeft Jeremia het ervaren. En als hij dat niet eerlijk gezegd had, hadden wij het nooit geweten. Want de Heer heeft dat niet op straat gebracht. Maar Jeremia die heeft het eerlijk beleden. Voor het aangezicht van de Heer en voor het volk. Dat hij van zijn plaats af was. Een volk des Heren, dat geldt niet alleen profeten. Maar hoe vaak verspelen wij ons ambt niet. Kinderen van God zijn profeten, priesters en koningen. Ze zijn gezalfd met de zalving van Christus, met de Heilige Geest. En als je het niet met God eens bent, dan kun je geen profeet wezen. Als je het niet met God eens bent over de handelswijze die hij gaat met je kinderen bijvoorbeeld, dan kun je geen priester wezen. Als je ongeduldig bent, dan kun je geen koning wezen. Hoe vaak zijn we niet afgezet, als het ware. Ook al weten de mensen dat niet. De mensen denken, maar die man is toch bekeerd? Of die vrouw is toch een kind van God? Die gaat altijd aan het avondmaal. Maar in de binnenkamer onbekeerd. Zo gij zult wederkeren, zo zal ik u doen wederkeren. Er is een plaats waar Jeremia beter op zijn plaats is dan hier. En dat is in de klaagliederen. Weet je wat hij daar zegt, jongens en meisjes? Zegt hij, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Kijk, dat is de plaats waar de Heere zijn kinderen ook in een uur van voorbereiding wil hebben. Dat ze weer gaan vragen, bekeer mij. Alleen als zij wederkeren, dan zal de Heere hen doen wederkeren. Alleen als zij weer op die plaats mogen komen waar ze horen te zijn, dan zal de Heere zijn vriendelijk aangezicht aan hen tonen. En anders niet. Alleen als zij wederkeren, en hoe weinig volk des Heeren zijn we echt op ons plaats. In ons persoonlijke leven, en ik moet ook zeggen in het ambtelijke leven, dat we het onvoorwaardelijk met God eens zijn. In de wegen die Hij gaat, en in de boodschap die we brengen moeten. Maar alleen dan, zegt de Heere, zal ik u doen wederkeren. Onze eerste gedachte, hele ontdekkende woorden. Voor Gods knechten, voor Gods kinderen. In de tweede plaats, het zijn ook separerende woorden. De Heere zegt, gij zult voor mijn aangezicht staan. Dat is een prachtige omschrijving eigenlijk van het ambtelijke leven. Knechten staan voor het aangezicht van hun Heer. We hebben Psalm 123 gezongen, jongens en meisjes. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns Heere om nooddruf te begeren. Zo moet het zijn in het leven van Gods knechten en in het leven van Gods kinderen. Ze moeten staan voor zijn aangezicht. Ze moeten letten op wat de Heere zegt. Ze moeten letten op de hand des Heren. Een hand des Heren hoeft alleen maar te wijzen als het goed is en ze doen wat de Heere van hen vraagt. Gij zult voor mijn aangezicht staan. Jeremia, je moet naar mij luisteren. Met de woorden van mensen kun je het niet doen. Maar je moet naar mij luisteren, je moet je door mij laten regeren, je moet mijn woord brengen. En zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zo zult gij als mijn mond zijn. Wanneer ben je mijn mond? Wanneer breng je mijn woord? Wanneer kun je mijn dienaar zijn? Alleen als je het kostelijke van het snode uittrekt. En is dat niet bijzonder ook gemeend, het werk van een dienaar in een uur van voorbereiding? Onderscheid maken tussen het kostelijke en het snode. Wat is het kostelijke, jongens en meisjes? Dat is het waardevolle, het kostbare, wat echt waarde heeft. En wat is het snode? Het snode is het waardeloze. Iets wat geen waarde heeft. Dat moet je niet door elkaar halen. Als je een echte gouden ring hebt, die heel duur is, en je hebt een ringetje dat een goudkleur heeft, maar van blik is, dan moet je die twee niet met elkaar verwisselen. Er zit een enorm verschil in prijs, een enorm verschil in waarde. Het lijkt wel op elkaar, maar het is niet hetzelfde. Je moet dat onderscheiden. En dat zal zeker een juwelier doen. Die ziet het vaak al van een afstand, of het echt is, ja of nee. En dat moet Jeremia in de prediking ook niet doen. Hij moet niet het goud en het blik door elkaar gaan halen. Maar hij moet het kostelijke van het snode scheiden en niet verwisselen. De kanttekening wijst erop dat het het beeld is van een goudsmid. Een juwelier. Iemand die bezig is om het goud te zuiveren in een smeltkroes. Goud, als het gevonden wordt, is altijd nog vol met delen die niet tot het echte goud behoren. En jongens en meisjes, dan wordt het in een smeltkroes gedaan en het wordt zo heet gemaakt dat het goud begint te smelten, dat het vloeibaar wordt. En dan komt het vuil dat komt bovendrijven. En dat kan er dan afgehaald worden, zodat alleen het goud overblijft. Dus dat moet Jeremia als het ware doen. Hij moet ervoor zorgen in zijn boodschap dat alleen het goud overblijft. En het waardeloze, het schuim, dat moet hij eraf halen. En de grote vraag is vanmorgen, gemeente, wat blijft er dan over? En dan is het heel opmerkelijk dat de Heere dat eerst tegen Jeremia zelf zegt. U moet niet denken dat een dominee geen voorbereiding hoeft te houden. Jeremia, de Heere zegt, in je hart is nog zoveel schuim. En je moet het kostelijke van het snode scheiden. Wat is het kostelijke in het hart van Jeremia? Wat is het waardevolle? Dat is wat de Heere gedaan heeft. Ja, de Heere heeft gewerkt in het leven van Jeremia, vast en zeker. Er zijn hele kostbare dingen in zijn hart. Hij zegt bijvoorbeeld in het vorige hoofdstuk, als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten en uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten. Hij zegt, o Heere, uw woord dat is helemaal door mij heen gegaan, ik heb het vermalen en het was zoet, het was mij tot voedsel. Ja, dat zijn mooie dingen. Dat is goud. Maar als hij dan zegt, Heere, u hebt mij bedrogen en u bent mij als een bedriegelijke beek en u maakt uw woord niet waar. Nou, dat is geen goud. Dat is schuim. En de Heere zegt, dan moet je eruit trekken, Jeremia, in je eigen hart. Daar moet je beginnen. Gods knechten moeten altijd bij zichzelf beginnen. Er kan zoveel schuim zijn. Kan zoveel gevaar zijn om met mensen mee te praten, om mensen iets te willen geven, om mensen te nodigen, om mensen. En de Heer zegt, nee jongen, dat is schuim. Het moet gaan om mij, om mijn eer, om mijn woord. En al dat schuim, dat moet je wegdoen, afscheiden, uittrekken, zoals kaf en koren van elkaar gescheiden moeten worden. En in de tweede plaats moet hij dat doen in zijn boodschap, in zijn prediking. De Heer zegt, dan alleen ben je mijn mond, en anders niet. Als je alles op dezelfde hoop gooit, als je geen onderscheid maakt, als je niet separeert, ben je mijn knecht niet. Dan is de boodschap die je brengt niet mijn boodschap. Maar zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als mijn mond zijn. Jeremia had zich vergist. Hij dacht toen die mensen naar de tempel kwamen, oh wat mooi, wat mooi. En hij was er diep van onder de indruk en hij dacht dat de Heere wel zou luisteren. Maar gemeente, het was mensenwerk. Het was het volk alleen maar te doen om de gevolgen van de zonde en niet om de zonde zelf. En wat zou het nou vreselijk gevaarlijk zijn als Jeremia die mensen de handen oplegt? Dan zouden ze voor eeuwig verloren gaan zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. En Gods knecht zou daarvan nog de schuld zijn ook. Maar de Heere zegt tegen Jeremia, je moet onderscheid maken, Jeremia. Tussen het waardevolle en het waardeloze. En dat is ook de opdracht die Gods knechten nog hebben, gemeente. Niet dat wij een hartekenner zijn. Niet dat wij kunnen zeggen, die hoort er wel bij en die hoort er niet bij. Dat kunnen we helemaal niet. Maar we moeten het onderscheid vanuit het woord laten horen. Wat nou waardeloos is en wat waardevol is. We moeten onderscheid maken tussen bekeerde en onbekeerde mensen. Niet iedereen wordt aan het avondmaal genodigd. Zeker, je moet lid zijn van de gemeente, je moet beleidend lid zijn van de gemeente. Anders mag je niet aan het avondmaal komen, je mag niet onder censuur staan. Maar je moet ook een kind van God wezen. Je moet een ware gelovige zijn en niet heel de gemeente bestaat uit ware gelovigen. Dus er moet onderscheid gemaakt worden tussen gelovigen en ongelovigen. Bekeerde en onbekeerde. En dat is lang niet altijd even helder. Het kan soms zo veel op elkaar lijken. Maar er moet onderscheid gemaakt worden in de prediking tussen slaafse vrees en knechtelijke vrees aan de ene kant en kinderlijke vrees aan de andere kant. Slaafse vrees en knechtelijke vrees zijn schuim. Kinderlijke vrees is goud. Godsknechten moeten onderscheid maken tussen algemene werkingen van de Heilige Geest en bijzondere werkingen van de Heilige Geest. Bijzondere werkingen van de Heilige Geest zijn goud. En algemene werkingen van de Heilige Geest zijn niet zaligmakend. Die mag je niet dezelfde waarde voor rekenen als voor het goud. Godsknechten moeten onderscheid maken tussen overtuiging en overbuiging. Overtuiging is niet genoeg om aan het avondmaal te komen. Want ieder mens heeft wel overtuigingen. Maar het moet in ons leven ook gekomen zijn tot overbuiging. We moeten aan een eind gekomen zijn. Het met, om bij de woorden van de tekst te blijven, met God eens geworden zijn. En dat is een plekje, gemeente, daar komt de mens van nature niet. Dus we kunnen vol overtuigingen zijn en toch alleen maar schuim. We moeten onderscheid maken tussen honger naar brood en honger naar het brood. Een verlangen om van de gevolgen van de zonde verlost te worden en een verlangen om van de zonde verlost te worden. Het een is goud en het ander is schuim. We moeten onderscheid maken tussen een tijdgeloof en een zaligmakend geloof. Een tijdgeloof is schuim en een zaligmakend geloof is goud. We moeten onderscheid maken tussen uitwendig en inwendig. Een uitwendige keus is nog geen inwendige vernieuwing. Dat vraagt de Heere van Jeremia. Zo gij het kostelijke van het snode uittrekt. In je eigen hart beginnen, Jeremia, maar ook in je boodschap. En niet denken, nu de mensen maar wat tranen hebben, dat ze bekeerd zijn. Want er is meer nodig, Jeremia, dat moet je toch weten? Godsknechten moeten niet alleen onderscheid maken tussen bekeerde en onbekeerde, maar ze moeten ook onderscheid maken tussen Gods kinderen. Het is niet zo, eens bekeerd is altijd bekeerd. Er kunnen kinderen van God zijn die kunnen spreken over de genade Gods in hun leven, maar die zo ver van hun plaats zijn dat de dominee ook hen moet aanspreken en zeggen: bekeert u? Hoe kunt u zo aan het avondmaal? Terwijl u zo ver van uw plaats bent, bekeert u? Want alleen dan zal de Heere u doen wederkeren. Wij moeten onderscheid maken tussen een deel hebben aan Christus en gemeenschap hebben met Christus. Je kunt wel deel hebben aan Christus, omdat je wedergeboren bent, maar dat is niet hetzelfde als gemeenschap met Christus. En in het avondmaal gaat het om de gemeenschap met Christus. Daar moet het ons om te doen zijn. Een geopenbaarde middelaar is nog geen geschonken middelaar. Er is onderscheid, wel eens zicht gehad op Christus, maar dat is wat anders dan te mogen weten: hij is de mijne en ik ben de zijne. Oefeningen zijn nodig in het geloofsleven. Nou, dat alles moeten Gods knechten onderscheid maken. De Heer zegt: anders ben je mijn knecht niet. Niet alles in het leven van mijn kinderen is kostelijk. Niet alles in jouw hart is kostelijk, Jeremia. Er is heel veel in je hart. Dat moet weg. Dat is schuim. Er is heel veel in het hart van mijn kinderen. Dat moet weg. En dat moet je tegen hen zeggen. Want anders staat het de gemeenschap met mij in de weg. Dan komt het niet tot een ontmoeting. Dan zou men aan het avondmaal kunnen gaan, maar ik blijf er verre van. Ik kan er niet overheen stappen. En daarom, als het goed is, gemeente, dan komt in een week van voorbereiding, komt ons hele leven in de smeltkroes terecht. En in een preek van voorbereiding komt heel ons leven in de smeltkroes terecht. Dat is niet erg. Dat is niet erg als een dominee dat doet. Dat is juist goed. Dan hoor je de Heere spreken, want zo spreekt de Heere. Indien gij het kostelijke van het snode uittrekt, zo zult gij als mijn mond zijn. En hoe weet je dan, dominee, hoe weet je dan of je een kind van de Heere bent? En hoe weet je dan of je goud in je ziel hebt, en of het niet allemaal schuim is? En hoe weet je dan of je aan het avondmaal mag of niet? Laten we eens blijven bij dat beeld van de goudsmid. Het wordt wel warm in die smeltkroes. Dat moet ook, want het moet smelten. In deze dienstgemeente moet het smelten, voelt u? En dan, dat is niet verkeerd als dat gebeurt in een uren van voorbereiding. Als alles smelt, want we zijn zo hard. Ook na ontvangen genade zijn we zo hard. En als het hard is, als het niet vloeibaar is, dan kun je niet het kostelijke van het snode scheiden. Maar als het begint te smelten, dan komt vanzelf de schuim wel bovendrijven. En dan moet ik denken, jongens en meisjes, aan die goudsmid die bezig is. En het goud dat smelt en de schuim komt bovendrijven. En als die goudsmid dan in de beker kijkt, in de smeltkroes kijkt, en het schuim ligt er bovenop, dan ziet hij niet zichzelf. Schuim, dat weet je, dat is net als sop. In de afwasstijl. Daar kun je niet je gezicht in zien, dat is niet een spiegel. Schuim, dat weerspiegelt niet. Dat heeft geen waarde. Goud, als je iets hebt wat van goud is, dan kun je je gezicht erin zien. En dat is ook met gesmolten goud zo. Als het schuim eraf is, dan is het net als een spiegel. Zilver ook. En zo lang gaat die goudsmid door tot hij zijn beeld ziet in het goud. Schuim eraf. En gemeente, wanneer ziet de Heer nu zijn beeld in ons leven terug? Drie dingen. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Wat moet er in ons leven zijn om deel te hebben aan het heilig avondmaal? Drie dingen. Het beeld van God moet in ons leven zijn. Er moet kennis zijn. Er moet echte kennis zijn. Ware kennis. Kennis gewerkt door de Heilige Geest. Kennis van de zonde. Kennis van God. Kennis van onszelf. Kennis van de Heer Jezus Christus. Kennis met een verlicht verstand. Als dat in je hart is, dan ziet de Heer daar het beeld terug. Net als de goudsmid. Dan ziet de Heer daar zijn eigen beeld terug. Zoals hij de mens geschapen heeft. En zeker die kennis is onderscheiden. Die kennis is niet bij al Gods kinderen evenveel. Er kan nog zoveel schuim wezen. Maar als die kennis er mag zijn, dan is er goud. Dan is er goud. Het tweede, gerechtigheid. Er moet gerechtigheid zijn. Als er geen gerechtigheid is, dan is er geen goud. En die gerechtigheid mag geen eigen gerechtigheid zijn. Eigen gerechtigheid, dat is net als blik met een goudverfje erover. Dat is waardeloos. Maar het moet de echte gerechtigheid zijn. We moeten deel hebben aan de Heer Jezus Christus. Anders hebben we ook geen deel aan zijn gerechtigheid. Denk aan het tweede punt uit het formulier. Gemeente, als dat er niet is, dan ziet de Heere zijn beeld niet. Als je geen deel hebt aan Christus, dan ziet de Heere zijn beeld niet. Dan is er geen gerechtigheid. Er moet heiligheid zijn. U zegt, ja, maar ik pas goed op en ik leef niet in de openbare zonde. En, ja, maar dat is geen heiligheid. Je moet deel hebben aan Christus. Aan zijn heiligheid, want anders ziet de Heere zijn beeld niet terug. Alleen in Christus is geen schuim. Christus is ook in de smeltkroes geweest. Maar er kwam geen schuim boven drijven. En dat vloeibare goud, zou je kunnen zeggen, van Christus, dat giet hij in de harten van zondaren. Zijn kennis, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid. En gemeente, waar de Heere dat ziet, daar ziet hij goud. Hij moet iets van Christus zien. De door hem gewerkte kennis, de van hem geschonken gerechtigheid en de van hem afkomstige heiligheid. Als dat er is, dan is het goud. En dan moet het wel eens warm worden in de voorbereiding. Dan moet het wel eens warm worden in een week van voorbereiding. Opdat de schuim er weer afgaat. En het goud boven komt drijven. En de Heere zijn beeld weer terugziet. Kijk, daar is die prediking van Jeremia nou zo nuttig voor. Hij begreep dat in het eerst niet. Hij wilde dat volk maar troosten. Hij wilde ze iets mee naar huis geven. Maar de Heere zegt, nee Jeremia, als je dat gaat doen, dan ben ik er niet bij. Jij moet eerst wederkeren. Dan zal ik u doen wederkeren. En als je spreekt, moet je onderscheid maken tussen het kostelijke en het snode. We gaan naar onze derde gedachte, onveranderlijke woorden. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 12. En daarvan het zesde en het zevende vers. Des Heere woord is rein en al zijn spreken is zuiver als het allerfijnst metaal. Nooit is het schuim van het zilver zo geweken, schoon in de kroes gelouterd zevenmaal. Psalm 12, vers 6 en 7.
Thank you.
onze der gedachte onveranderlijke woorden. De Heere zegt, laat hen tot u wederkeren. Maar gij zult tot hen niet wederkeren. Er was afstand. Er was afstand tussen de Heere en Jeremia. En wat moet er nou gebeuren? Jongens en meisjes, moet de Heere een paar stappen dichterbij komen? En Jeremia een paar stappen dichterbij? Nee, de Heere zegt tegen Jeremia, u moet wederkeren. En dan zal ik u doen wederkeren. De Heere komt geen stap dichterbij. Jeremia is afgegleden. En daarom moet hij terugkomen, de Heere niet. En er is nog wat gebeurd, dat is het volk en Jeremia groeien ook uit elkaar. Er komt afstand tussen de profeet en het volk. Hoe komt dat? Door de boodschap. Ze zijn het niet eens met Jeremia. Ze vinden hem veel te streng. En dat gaat Jeremia ook aan zijn hart. Hij wil dat helemaal niet. Jeremia is niet een man die denkt, nou ja, wordt wel eens gezegd, wat valt dat vallen dan maar. Maar zo is het bij Jeremia niet. Het gaat hem aan zijn hart. Hij wil dat volk niet kwijt. En dan is het gevaar zo groot dat Jeremia zegt van, nou, ik zal een paar stappen naar u toe doen. U doet een paar stappen naar mij en dan vinden we elkaar wel weer. Maar nee, zegt de Heer, dat moet niet gebeuren, Jeremia. U moet niet tot hen wederkeren. Maar laat hen tot u wederkeren. U moet zich niet aanpassen. U moet het woord niet aanpassen. U moet voor mijn aangezicht staan. En het kostelijke van het snode afscheiden. En als dat afstand geeft, dan moet u niet achter dat volk aangaan. En dan is de grote vraag, gemeente, wat heeft de boodschap in uw leven gedaan? De Heere geeft mij voor zijn aangezicht te mogen staan. En niet alleen in deze voorbereiding spreek, maar voortdurend het kostelijke van het snode te scheiden. U bent er niet mee gebaat als ik achter mensen aanhol. Het doet zeer, dat heeft dit verleden ook wel eens zeer gedaan, als mensen weggaan. En wanneer denken dat dat dominees onbewogen laat, dat geeft wel eens een traan. En als je dan een gesprek hebt, joh, je zou er eigenlijk alles aan willen doen om die mensen erbij te houden. Je wilt ze ook niet kwijt. Maar dat is ook een gevaar. De Heere zegt, gij zult tot hen niet wederkeren. Wat doet de boodschap in ons leven? U bent ermee gebaat dat de dominee preekt wat God wil dat er gepreekt zal worden. Dat is voor een gemeente het beste. En de Heere schenken dat, want er is geen dominee die dat uit zichzelf kan. Maar de Heere schenken dat. Maar de gemeente is er ook mee gebaat om dan weder te keren tot die dienaar die voor Gods aangezicht staat. En gemeente, wat doet de boodschap in uw leven? Heeft er nou een scheiding opgeleverd? Afstand? Ik zit al zoveel jaren onder die preken, doet me niks. Ik vind het te scherp en te hard en groeit uit elkaar. Ik ga ze ergens anders luisteren. Ja, dan geeft het scheiding. Dat is geen goed teken. Of is er een vallen onder de prediking? Gemeente, dat moest Jeremia gegeven worden. Dat moet mij gegeven worden. Om het met God eens te zijn. Want ik ben het niet altijd met God eens. Maar dan zegt de Heer, u moet wederkeren. Je moet je bekeren, dominee. Je moet het met mij eens wezen. En anders dan trekt de Heer zich terug van de bediening. Dan trekt de Heer zich terug uit de gemeenschap. Dat zijn de beste ogenblikken als je het met God eens mag zijn. En zo is het ook voor de gemeente. Het is het beste voor Israël als ze het met de Heer eens mogen zijn. Laat hem tot u wederkeren. Niet tot Jeremia zelf natuurlijk, maar tot de boodschap die hij brengen mag. Tot het woord wat de Heere hem laat verkondigen. Want hij is de mond des Heeren. De Heere spreekt door zijn knechten tot het volk. Laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. Je moet niet de boodschap aanpassen. Je moet geen water bij de wijn doen. En dat gebeurt zo vaak. Ik heb wel eens een dominee horen zeggen, niet uit onze kring, laat dat duidelijk zijn, maar hij zei, als ik zou preken zoals jullie in de gereformeerde gemeente doen, dan lopen de mensen weg. Ik kan dat, zo'n boodschap kan ik echt niet meer mee aankomen. Dat is toch verschrikkelijk? Er zijn onder de predikanten zoveel dienaren van mensen. Maar gemeente, daar is het volk niet goed mee. En daar is de knecht zelf ook niet goed mee. Wij moeten dienaren zijn des Heren. Dan liggen er zoveel verzoekingen als het gaat over dat gebied. Maar je kunt niet iedereen te vriend houden. Je moet niet iedereen te vriend willen houden. En dat is wat anders dan bewogen zijn met mensen. Je moet wel met iedereen bewogen zijn. En dat is Jeremia wel. Hij was toch bijna zo ver dat hij die mensen als het ware getroost had. Hij was toch bijna zo ver dat hij zijn belofte meegegeven had. Hij zag hun tranen. Hij zag hun zwarte kleren, hij zag hun nood. Hij was bijna meegegaan. Maar nee, zegt de Heer, dat mag niet. Zo mag je het niet oplossen, Jeremia. Gij zult tot hen niet wederkeren. Hij moet staan, lees ik in het volgende vers, als een koperen vaste muur. En koper, dat is in de Bijbel het beeld van de vastheid. Iets wat koper is, dat wijkt niet. Zo moet Jeremia staan. En dat is hij niet van zichzelf, dat zien we hier. Dat is hij helemaal niet van zichzelf. En dan komt er ook heel wat los. Maar de Heere zegt tegen Jeremia, dan zullen ze wel tegen je strijden. Ze zullen dat niet in dank afnemen. Maar ik zal het voor je opnemen. Als jij het voor mijn eer opneemt, neem ik het voor jou op, Jeremia. En dan zijn er ook mensen onder Israël gemeente. En die mogen ervoor vallen. En dat hoop ik dat dat dan vanmorgen de vrucht van de prediking mag zijn. Dat ik op die plaats mag zijn en blijven. Waar ik het met God eens mag zijn. En dan gaat zo'n voorbereidingsspreek, die gaat dwars door mijn eigen leven heen. Die gaat dwars door mijn eigen hart. Dan hoef ik echt niet te zeggen, het is voor u voorbereiding, voor mij niet. Het is voor mij ook voorbereiding. En het is voor u voorbereiding, wederkeren. Dat is de boodschap van vanmorgen. De Heere zegt wederkeren. Jeremia, jij moet wederkeren en de gemeente moet wederkeren. Wederkeren tot mij. Wederkeren tot het woord. Buigen onder mij, buigen onder mijn gezag, buigen onder het recht. En in die weg kom ik ook. In die weg zult gij troost ontvangen. In die weg, Jeremia, zult u het goed hebben, want dan zal ik u doen wederkeren. Maar in die weg zal het volk het ook goed hebben. Wederkeren tot mij, dan ben ik er ook. Dan is er plaats voor zijn genade. En dan zullen mensen mogen ervaren, en gemeente, dat gun ik echt iedereen, heel de gemeente. Dan zullen mensen mogen ervaren dat God in zijn Zoon gemeenschap kan hebben met mensen die zo ver weg geweest zijn. Die zo opstandig geweest zijn, die zo goddeloos geweest zijn, die zo diep gevallen zijn. Omdat er één geweest is die altijd voor Gods aangezicht gestaan heeft, de Heere Jezus Christus. Tegen die knecht heeft God in de eeuwigheid gezegd, gij zult voor mijn aangezicht staan. En hij heeft gezegd, ja vader, dat zal ik doen. En hij bleef staan voor Gods aangezicht, ook toen het hem zijn eigen leven kostte. Want het recht van God, wat de Heere Jezus staande heeft gehouden, dat kostte hem zijn leven. Hij deed geen water bij de wijn. Ook niet al verlieten al zijn discipelen hem. Gods eer, dat was voor hem het hoogste. Gods deugden waren hem het liefste. En omdat er nou zo'n knecht is, gemeente, kunnen zondaren nog met God verzoend worden. Met behoud van het recht. in de weg van het buigen onder het recht. Die voorbidder hebben wij nodig. De dominee kan voor je bidden en dat is goed, maar de Heere hoort ook niet altijd dominees. De Heere zegt hier tegen Jeremia, nee Jeremia, stop er maar mee. Want in deze weg ga ik je niet horen. Maar er is één voorbidder, die hoort de Heere altijd. En gemeente, dat heb ik nodig voor volgende week zondag. En dat heb u nodig. Dat is die grote voorbidder aan 's vaders rechterhand, tegen wie de Heere nooit zal zeggen, bid niet meer voor dit volk. Maar die zijn eigen verdiensten, zijn eigen gehoorzaamheid aan de Vader kan laten zien. En die volgende week in de tekenen van zijn kruislijden in het midden wil zijn. Als de dis des verbonds staat aangericht. Opdat verloren zondaren, verbrijzeld onder het recht van God, gemeenschap mogen hebben met een heilig God. Amen.